10 redenen waarom Zweden de moord op Olof Palme niet oplost. Geschreven door Mark Bennards, voorgelezen door Stijn Westerend. Vooraf. Ooit was er een Nederlandse toerist die in 1997 een bloempot zag op een trottoir in Stockholm. Die toerist was ik en de pot stond op de plek waar 11 jaar eerder de Zweedse premier Olof Palme werd doodgeschoten. Er lag een gedenkplaat en de stoeptegels daar rond waren nog steeds verkleurd van het bloed. Een dag later bladerde ik door een boek over die nooit opgeloste moord. Ik ontdekte dat ik 24 uur eerder onbewust de vluchtroute van de dader had nagelopen. Een mens doet rare dingen op vakantie en soms laat een vakantieherinnering je niet meer los. Nog eens 11 jaar later verhuisde ik naar Zweden. De moord op Olof Palme zorgde er nog altijd voor vette krantenkoppen, meestal rond de verjaardag op 28 februari. Hoe was het mogelijk dat Zweden, dat vermaarde bastion van gelijkheid en rechtvaardigheid, het misdrijf van de eeuw niet opgelost kreeg? En waarom besloot iemand de pacifistische bruggenbouwer die wij in Palme zagen dood te schieten? Klopte mijn beeld van Zweden wel? Wat wisten we in Nederland en België eigenlijk van Olof Palme, naar wie over de hele wereld straten, pleinen en scholen werden genoemd? Inmiddels de Zweedse taal machtig, verdiepte ik me in alle zin en onzin die er over de moord was geschreven. Ik las de originele getuigenverklaringen uit het politiedossier, boeken en kranten, bekeek filmmateriaal en sprak met mensen die me van informatie konden voorzien. Het beeld dat daaruit naar voren kwam was minstens zo droevig als het bloempotje op het Stockholmse trottoir. Elke moord roept vragen op, maar deze nog meer. Dit was een aanslag op de democratie. Olof Palme werd op straat doodgeschoten terwijl hij van de bioscoop naar huis wandelde. Wat deed hij daar, zo laat op de avond en zonder lijfwacht? De dader liet bijna geen sporen achter. Terwijl Zweden verstijfde en de derde wereld huilde, spraken getuigen over geheimzinnige mannen met walkie-talkies, over een duister type bij de bioscoop, over verdacht gedrag van de politie en over een gesprek dat de premier met de dader zou hebben gevoerd. Het moordonderzoek was een drama. De Zweedse politie gedroeg zich eerst als een clubje samenzweringstheoretici, daarna als een stel koddebeiers met scoringsdrang. Tussendoor mocht een gewone burger, met de zegen van de minister van Justitie, een clandestine inlichtingendienst vormen voor een geheim parallel onderzoek. Zweden verwerd tot 's werelds noordelijkste bananenmonarchie. Zo'n 130 fantasten bekenden de moord. Minstens 11.000 personen passeerden de revue als verdachte. 4 parlementaire onderzoekscommissies bereikten niets. In de marge ontstond een leger privé-speurders, bezorgde burgers die overal complotten zagen. Ook auteurs als Leif G.W. Persson en Stieg Larsson gaven hun visie op de dag die hun land veranderde. De werkelijkheid van de zaak Palme overtrof de collectieve verbeelding van een hele generatie Zweedse thrillerschrijvers. Tegen de tijd dat er een verdachte opdook, die ook echt de dader kon zijn, was het te laat. Het haalde amper de krant. De Zweden geloofden er niet meer in. Zo is het vandaag nog. Ondanks dat opgewarmde oude tips ook 30 jaar na dato de oplagecijfers van de boulevardbladen verhogen. De stoeptegels rond de plaquette op de plaats van de moord zijn vervangen. De bloempot heb ik na 1997 niet meer gezien. In 2011 is de verjaringstermijn opgeheven. Het speurwerk naar de dader kan in principe eeuwig doorgaan. Maar is er nog iets toe te voegen aan de nu 4000 ordners met onderzoeksmateriaal samen goed voor een boekenplank van 250 meter? Ja, bijvoorbeeld dit. De naam van de vermoedelijke dader. Die staat in het dossier en ook in dit boek. Er is echter te veel fout gegaan voor een veroordeling, voor een juridische oplossing. Dat is de schuld van de politie en de politie.